Goedemorgen. Alle kijkers van Hour of Power, van harte welkom op deze vroege zondagmorgen. Ik stel me altijd zo voor hoe u of hoe jij kijkt, misschien in bed aan de keukentafel, misschien in een bejaardenhuis of in de gevangenis. En het mooie vind ik dat voor welke leeftijd je ook hebt, of in welke situatie je ook zit, Hour of Power iets voor je kan betekenen. Eén zin, een bemoedigende tekst, een mooi lied. En Bobby Schuller spreekt over een onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben, over eenzaam zijn. Je kunt heel druk zijn, maar toch eenzaam voelen. En hoe kun je die eenzaamheid verdrijven? Zometeen aan het eind van de uitzending spreekt Bobby daarover. Hour of Power Nederland hebben we te gast Siep de Haan. Hij is directeur van grote supermarktketen. En wat kun je nou als meerwaarde aan je bedrijf meegeven? En hoe geef je geloof door in je handelen als directeur? Muziek in de Christelijke Cathedral. Prachtige pianomuziek van Freddie Ravel. Wat kan die man fantastisch spelen. En zo hoop ik op een hele mooie uitzending. We gaan naar de Christelijke Cathedral.
Discover America's Television Church as the face and voice of positive Christianity to the world.
And you have picked the right place to come to church. If you wanted to be uplifted and receive some encouragement, this is the day. You've picked the day. And we're so glad that you have come. And of course, this is the day the Lord has made. So we will rejoice and be glad in it, in the words of King David. Would you turn around to those who are standing next to you? Greet them warmly in the name of the Lord. If you know them, give them a big bear hug and say, God loves you and so do I.
Please be seated. And now please hear these words of Jesus from the Gospel of John. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for one's friends. May God add his blessing to the reading of his word.
This morning, it is my honor to welcome back Dr. Elizabeth Swift, mayor of Buena Park, California. Mayor Swift is a former member and strong supporter of this ministry, and we're so thrilled she could be with us here today. We're going to hear just a little bit more of her story. Would you welcome to the Crystal Cathedral, Mayor Elizabeth Swift. Hi, Mayor Swift. Thank you for coming this morning. We're so glad to have you.
It's so much fun to be back. I love hearing the orchestra and the choir and seeing this beautiful building, too.
Let's start at the beginning. How did you become the mayor of Buena Park?
Well, I'll tell you, I'm a lifelong resident of Buena Park. And in 1979, when my husband and I had three little girls at the time, we added a fourth later, but our oldest daughter, Maggie, was about to start kindergarten, and I felt like the Lord really put on my heart to run for the school board.
Okay.
So I did, and that was 79, and I kept running, kept getting elected, and so finally in 2010, I was also a high school teacher, so I decided to retire from teaching, and I was up for re-election, and somebody said, instead of running for the school board, we think you ought to run for city council. And
right.
I thought with that support, maybe I ought to listen to them. So that's exactly what happened. And as I say, I retired from teaching. I had some former students come and help me campaign by going door to door. And so it worked out
that's
really
compelling,
well.
I think.
It helped to have seniors in high school who were taking government or economics from me. And we were talking about all the things government does. And then they helped me get this government position.
Yeah, great. I can already tell you were probably a great teacher. And did you ever see yourself going into politics and doing this type of thing? I mean,
you know, my father and his family moved to Buena Park in 1937, and my father loved city politics. He was very, very interested in that. And he helped other people campaign for city council. And he passed away when I was just a teenager, but I guess that seed had been implanted in the back of my brain, and it just came out. So although I didn't really see it for myself, others saw it for me.
That's interesting. Do you see, I mean, it must have been a terrible wound for you to lose your dad when you were a teenager.
He was a great example. He was like a John Wayne kind of person. And so it made a big hole in our family. However, I have a fabulous mom. She's now 99.
Oh, great.
Going strong. She's taught an adult Sunday school class for the last 63 years. She's really a saint of God. And I'm so thrilled that we still have her. And, and she's still so vital and so important to our family and to the Buena Park community. She's very involved there.
And now you're also a believer. You're a Christian, and you do a lot of work with churches. Is that right? And tell me about a little bit about what you're doing.
You know, I accepted Christ when I was 5 years old. I grew up in the First Baptist Church of Buena Park. Somebody said, ask her any question, the answer is Buena Park. But so I did grow up in the church. My husband grew up in the same church. We went to all the same schools.
Oh,
we've been married 43 years now. But he was also a youth pastor. He has his Master of Theology. And we worked in three little churches. And then he made a career switch and became a marriage and family therapist and got his Master of Psychology degree. And so we thought we would come and visit this church just for fun. Mm-hmm. And this church.
Was it the Crystal Cathedral or Garden Grove Community Church maybe at the time?
It had recently changed. And I'll tell you, one reason we visited this church was because as Greg was a youth pastor, on Sundays, if the girls were sick, I had to stay home with them.
Oh.
And he had to go do his job. So I loved watching the Hour of Power.
Yeah.
Because it wasn't just a sermon, it was the whole church service.
Yeah.
And that's what I loved, the music as well as the sermon. And so we visited here, and we kept visiting, and we visited for 5 years, and then we finally joined, and we're members for 21.
Wow, so you're members here for 25 years, well, regularly attended then for 26.
Yes.
And what was that like for you? I mean, what kind of impact did my grandfather and this church, I mean, did it have a big influence on your life? And
I think it really did. I'll tell you, 3 years ago, I had breast cancer.
Okay.
And normally, I'm a worrier. Mm-hmm. I think God gave me the gift of faith through that experience. But I remember, because I seemed to just float through that whole experience. And people said, wow, you're so calm. You're not worried at all. And my daughter said, oh, we couldn't have gone through this with you if you hadn't been so calm and trusting in the Lord. And my older sister said, it's because you've been going to the Crystal Cathedrals for so long.
Yeah, that's right. And then you taught here for a while, too, when you were here, didn't you?
My husband and I taught the three-year-old class for many years. And then because we seemed to know only three-year-olds and their their parents, we decided to do a few other things. So I started substitute teaching in the Sunday school class. And then we joined the Becomers adult Sunday school class, which is where we met many friends that we still have here. And, of course, Jim Koch was our teacher in that Sunday school class. And he ended up performing the marriage ceremony for our oldest daughter here.
And oh, great.
So he's a good friend, too.
That's awesome. So here you are. I mean, here you are in your life. I mean, what is you've done and accomplished so much in your life and been through so much. What is your, I mean, there's millions of people listening to you right now. You have a chance to tell them one thing. I mean, your message. What is that message?
Well, I was thinking about this minister in Buena Park. He's the pastor of the Good Shepherd Lutheran Church. And he invited the chief of police, the city manager, and me to come and talk to his leadership team about how what needs the city has and how they can help and how they could pray for us. So I think it's important for church people to pray for their cities.
Yeah.
In Jeremiah, the people of Israel being exiled to Babylon, and yet they were instructed by the prophet Jeremiah to pray for that city, because as it had peace and prosperity, so would they.
Yeah.
And so it's important to pray for the city.
And maybe we can just take a moment now and pray for your city and pray for our city and take your charge to heart and just do it.
Yes.
Let's pray together, can we? Father, we come to you in the name of Jesus, and I want to pray first for Mayor Swift and for the city of Buena Park. We pray your blessing over that city. We pray for hope and healing for those that are hurting. We pray that it would thrive and succeed. And we pray for our own city here in Garden Grove, Lord, with so many of the problems that we can have in the inner city and urban life. We were praying, God, that you would bring your healing and your power in the midst of that. And for all of you watching on television, just take this time to even pray for your own city. Or we pray that the churches that are in the cities would be having an impact on the poor, on the needy, on development, on children, on education, on the arts. We pray, God, that Christianity would be at the center of city life. Lord, we're so thankful. It's in Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much, Elizabeth Swift. It's been such a pleasure. We're so glad you came. Many blessings.
Kijk, en dat was vuurwerk in de Crystal Cathedral, maar dat kan niet anders als Freddie Ravel achter de piano gaat zitten. En het was een soort salsa-bijdrage. Geweldig. En vandaag hebben we te gast bij Out of Power Siep de Haan. Hij is directeur bij een grote supermarktketen. En die bemoeien zich tegenwoordig niet alleen met de kwaliteit van het product wat onder vuur ligt, maar ook, en dat is, vind ik zo mooi om daarover te praten, met kinderen die in nood zitten wereldwijd. Goedemorgen Siep.
Goedemorgen Jan.
Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Supermarkten, die moeten geld verdienen. Dat is een prijzenoorlog. Waar onderscheidt jouw supermarktketen zich? Het is een vrij groot, ik ga straks de naam zeggen.
Ja, ik denk dat wij in staat zijn en om die reden dus ook attractief voor de consument om een lage prijs te hanteren voor onze producten in zijn totaliteit in combinatie met een hoge service. En dat is precies datgene wat de Nederlandse consument graag wil.
Wat boeit jou in die wereld?
Ja, wat boeit mij niet, zou ik graag zeggen.
Nou, wat boeit jou niet?
Is een enorme passie voor food. Ik zit al 25 jaar in de food. En de enorme dynamiek die daarmee gepaard gaat, is elke dag actie in onze branche. Het gaat om snelle beslissingen, het gaat om slagvaardigheid, het gaat om daadkracht, het gaat om betrokkenheid. Details gaat het om. Allemaal aspecten die mij toch wel op het lijf geschreven zijn. En waar ik ook uiterst comfortabel bij voel. Ja.
Nou, is in 35 jaar heel veel gebeurd. Vroeger pakte de consument, en ik ook natuurlijk, kwam er wat uit het vak. En je dacht, dat zit wel goed. Als ik tegenwoordig in de supermarkt mijn inkopen doe, dan kijk ik op de achterkant hoeveel calorieën. Is het goed en gezond? Vind je dat een mooie ontwikkeling?
Ja, dat is een hele goede ontwikkeling. Ik kijk naar 25 jaar geleden en nu. Dan is het wel veel complexer geworden, ook uitdagender, ook voor de hele sector die daarachter zit. Maar het traceren van producten als het gaat om voedselveiligheid in de keten, juich ik alleen maar toe. Omdat dat,
ben je er zelf ook kritisch op?
Ja, wij zijn er uitermate kritisch op, vanuit ons eigen bedrijf. Maar ook vanuit de inkooporganisatie waarbij wij aangesloten zijn. Ja. Dus wij willen daar op een zeer hoog niveau in acteren.
Ja.
Dat moet gewoon. Die garantie moet gewoon afgegeven kunnen worden aan onze consumenten.
Ja. Nou, ben jij zakenman en christen? Is dat een goede combinatie? Is dat mogelijk? In die keiharde competentiestrijd?
Ja, ik denk
waarvan lach je?
Nou, omdat ik dat wel eens vaker heb gehoord. Dus het is niet voor het eerst dat die vraag aan mij gesteld wordt. Maar ik denk dat dat een uitstekende combinatie kan zijn. Het een kan het ander versterken, laat ik het zo zeggen.
Leg uit.
Ik denk dat de wijze waarop er wel eens naar christenen gekeken wordt, in de zin van wat eendimensionaal, misschien wel op onderdelen soft of wat zweverig, of kun je van alles bij voorstellen, toch wat filosoferend, gecombineerd kan gaan met een hele nuchtere kijk op zaken die ook zijn voordelen heeft en wat mij betreft versterkt een zakelijk inzicht ook dat andere aspect.
Ja.
Dat is in ieder geval wat ik uit ervaring meemaak in de afgelopen jaren.
Ja. Want wat betekent je geloof voor je in je dagelijks leven? Wie is God voor jou?
God is voor mij iemand die mij in mijn leven uitermate gevormd heeft. Heeft laten zien wie eigenlijk Siep de Haan is, dus de identiteit van Siep de Haan. En ik ben nu 52 en daar heeft hij inmiddels 52 jaar over gedaan. En ik denk dat het nog niet helemaal klaar is. Maar is wel het fundament in mijn leven. En belangrijk is, wat zijn waarden in je leven? Ja. En we zijn heel veel bezig met het horizontalisme, noem ik maar even. Hè? Ik bedoel, trouwen, rouwen, geld verdienen en alle belangrijke aspecten, althans die we belangrijk vinden. Ja. En dat is natuurlijk ook waar ik voor sta in ons bedrijf, want er moet geld verdiend worden om de continuïteit te borgen, maar ja, er is natuurlijk meer.
Ja.
En dat aspect zie je de laatste jaren steeds meer vorm krijgen vanuit de laagconjunctuur, de recessie en de bezinning, die toch een beetje op gang komt, ook in Nederland.
Je noemde net het woord waarde. Ik moet even zeggen dat ik soms mensen verras, want ik praat een interview niet van tevoren door. Dus dit komt zo uit het blauwe luchtval. Dus ik hoop dat je een antwoord hebt. Wat zijn jouw 5 kernwaarden?
Wat belangrijk is, is natuurlijk eerlijkheid, stuk rechtvaardigheid, betrokkenheid, warmte. Ja, en uiteindelijk ook liefde.
Ja, dat is heel mooi dat je daarmee eindigt. Want liefde, dat is in deze wereld, als ik het zo mag zeggen, een schaars artikel, helaas. En vanuit liefde voor de medemens zijn jullie betrokken bij het project van Hart voor Kinderen. Een paar weken geleden heeft Anna Neuterboom verteld wat er allemaal gebeurt. Je zat naar een uitzending te kijken van Hour of Power, werd geraakt en dat resulteerde in een bezoek van de directie, wat nu ga ik het bedrijf noemen, van Hoogvliet naar Zuid-Afrika. Wat is je mooiste herinnering aan dat bezoek? Waar je ging kijken van wat kunnen we doen?
De mooiste herinnering voor mij was dat ik aan een levende lijve heb ervaren dat het mogelijk is in deze wereld, in de zelfkant van de maatschappij, met uitzichtloos, perspectiefloos bestaan, er toch hoop is.
Pakt het dan in je hart?
Ja, misschien een kleine aanloop nog. Mijn leven heeft zich ook wel gekenmerkt door bergen en dalen, om het zo maar even te zeggen. En er is ook een periode geweest in mijn leven dat ik wat minder met mijn geloof heb gedaan, ondanks de stevige overtuiging die ik heb. En een toenmalige vriendin, een aantal jaren geleden, die heeft mij gewezen op de uitzending Hour of Power. Daarvoor had ik dat nog nooit gezien. En ik heb haar raad een keer opgevolgd. En de eerste uitzending die voorbij kwam was van Anna Neuterboom, als initiatiefneemster van Stichting Hart voor Kinderen. En aangezien ik al jaren op mijn hart had om buiten de successen die we hebben in ons bedrijf, want we zijn een succesvolle onderneming, ook te kijken of we naar een win-win situatie zouden kunnen komen. Dat wil zeggen, betrokkenheid bij je. We hebben een sterke cultuur in ons bedrijf, maar de betrokkenheid van je eigen medewerkers verder vergroten in combinatie met maatschappelijk verantwoord ondernemen of het helpen van je omgeving, of dat nou in Nederland is of ergens in het buitenland, hè, want we willen dat ook graag in Nederland doen. Dus ik ben inderdaad geraakt op dat moment door de uitzending die toen geweest is. Dat heeft mij een aantal maanden bezig gehouden, kan ik wel zeggen. En vaak in overweging genomen, zal ik erna eens bellen of niet. En uiteindelijk heb ik dat gedaan. En zo zijn de gesprekken op gang gekomen om te kijken of er überhaupt projecten waren die aansloten bij ons bedrijf, bij onze overtuiging als bedrijf, hè, onze merkwaarde, maar alles waar wij voor staan. En dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat we geconfronteerd zijn geworden met een paar projecten die we hebben bezocht.
Wat gaan jullie na het bezoek wat je hebt afgelegd aan Zuid-Afrika een concreet doen? Of
wordt dat we gaan twee dingen doen. Wij gaan daar een educatiecentrum bouwen. Daar is behoefte aan. Dat is één. En twee, wij gaan zorg dragen voor financiële middelen als het gaat om de voeding van de kinderen op dat dorp, in dit geval het dorp Rehoboth in Shepstown van Alphons en Yvonne. Dat is het echtpaar wat zeg maar leiding geeft aan het dorp.
Ik wil nog even aan je vragen, want je bent zakenman, je neemt beslissingen. Maar je zei ook, ik heb bergen en dalen. In het dal ben je, zoals je vertelde, een vriendin, ga je kijken naar Aufbouwen. Wat was dat dal, mag ik dat vragen?
Het feit dat ik hier zit is aan zich een wonder. Want ik had hier niet meer moeten zitten, omdat ik 2 jaar geleden bijna verdronken ben. En dat was een zeer heftige ervaring in mijn leven. Ja, ik ben tijdens de Sneekweek op Sneekermeer van een soort van scootje met windkracht 6-7 van het schip af gegaan. En ik heb een kwartier gevochten in de golven.
Je vindt dat nou even zo heel nuchter, maar dat moet toch verschrikkelijk zijn. Alles moet toch door je heen gaan?
Ja, nee, maar ik was ook kansloos. En ik had ook afscheid genomen van het leven daar. En van alles om mij heen. Omdat ik wist dat ik ging verdrinken. De boot kon niet terugkomen. Dus dat was eigenlijk een heel bizar moment in mijn leven. En het moment dat ik dacht dat ik ging verdrinken, want het hele meer was leeg. Alle wedstrijden waren afgelast.
Dus je lag er helemaal in je eentje zonder dat je nog wat zag?
Ja, en mijn kleren aan en alleen maar vechten om boven te blijven met hoge golven van een meter hoog. En ja, was totaal verzuurd. En op het moment dat ik dacht dat ik ging verdrinken, lag er een oranje reddingsboei op 15 meter van me. Er was één kruiser op het hele meer, was een Hongaar. Die had kennelijk gezien dat er iets aan de hand was. En was full speed op ons afgekomen. En dat gaf me kennelijk zoveel adrenaline. Want ik bleek later ook door de val van het schip en hersenschudding en al dat soort zaken. Ben ik toch in staat gebleken om bij die boei terecht te komen. En ja, dat was wel een moment van, dit is mijn tweede leven.
Ja, Gods reddingsboei.
Ja. Ja, want het was een periode waarin ik ook wat minder, zeg maar, met mijn geloof bezig was. En daarna zijn er allemaal zaken gebeurd waar ik, als ik op terugkijk, in ieder geval van beoordeel dat dat niet toeval is geweest. En dat maakt het nog bijzonderder, om het zo maar even te zeggen. Ja. En een voorbeeld daarvan is dat ik een paar dagen later, terwijl ik al een hele tijd even niet in mijn Bijbel had gelezen, behoefte had om eventjes iets te lezen. En ik sla, zoals iedereen dat wel eens een keer doet, even de Bijbel open, omdat je behoefte hebt aan een stukje tekst wat je helpt. En het was Psalm 17. En ik pak zo een vers en daar staat: en hij trok mij uit de golven omhoog.
Nee.
Ja. En ja, zo gebeuren de dingen in het leven van mensen, waar uiteindelijk ook het fundament alleen maar sterker van wordt. Als het gaat om wie is God. Ja.
Prachtig verhaal. Het ontroert me. Mooi. Dank je dat je dat hebt willen vertellen. En ik geef jou graag een boek mee van John Maxwell. 10 vragen die helpen je droom te zien en te realiseren. Heb je nog gedachten bij dromen? Alsjeblieft.
Ja, ik wel.
Ja. Waarom ben ik niet verbaasd?
Ja, misschien niet, maar als je het hebt over mijn droom. Kijk, wij gaan onze consumenten niet om geld vragen voor datgene wat wij vanuit intern in onze organisatie willen betekenen voor onze omgeving. Dus we doen dat echt met onze eigen medewerkers. Mijn droom is dat consumenten in de tijd zien wat een bedrijf als Hoofdvliet doet voor de omgeving en wat voor betekenis dat heeft. En dat consumenten, naast het feit dat ze onze formule attractief vinden, dus zeggen van wij doen graag boodschappen of niet, ook gaan zeggen van en op welke manier kunnen wij bijdragen aan de mooie dingen die jullie daarnaast nog doen voor de omgeving. Dat zou fantastisch zijn als dat ging gebeuren.
Oké, dat sprak hij. Wij gaan terug naar de christelijke titel, maar niet voor eer wij een oproep aan u, de kijker, hebben gedaan.
Ons hart huilt om al die kinderen die in nood verkeren. Om kinderen die elke dag weer opnieuw te maken hebben met armoede, honger en geweld. Om kinderen die geen liefde kennen en geen ouders hebben die voor ze zorgen. Hart voor Kinderen wil hier samen met u iets aan doen. En dat kan. Door gezinnen samen te stellen waar kinderen veilig kunnen opgroeien. Met voldoende voedsel, onderwijs, medicatie en heel veel liefde. Hart voor Kinderen helpt kinderen in Sri Lanka, China, Bosnië, Swaziland, Lesotho, Zuid-Afrika en Haiti. En wil dit graag blijven doen. Helpt uw hart ook om deze kinderen? Doet u dan mee. Uw hulp kan het verschil maken. Hier ziet u dat enorme verschil. Kinderen zoals ze binnenkomen en diezelfde kinderen nadat ze met liefde zijn opgevangen. De wachtlijst is nog groot. Kinderen die zonder hulp geen toekomst hebben. Helpt u mee dat verschil te maken? Voor €7 per maand kan dat. Word nu donateur en bel ons op 035-772-1104. Of ga naar hartvoorkinderen.nl.
Thank you, Freddie and musicians. We so appreciate you, and we do have new life. Hallelujah. That was so nice, Freddie. We really appreciate it.
Thank you, Bobby.
Today, I want to speak particularly to the ideas and the feelings of loneliness and despair that so many of us feel in everyday life. Whether we're religious or not, all of us have experienced terrible dark moments of despair and loneliness. And I want to speak to that, to the grief that so many in our world carry every day. Now, we live in a world that is constantly in a hurry. I think this comes out of perhaps our pragmatism. You don't have time to stop and smell the roses. We have to be efficient. We got to get work. Many of us, when we think about our days, we follow the same routine Monday through Friday. Get up, pour a cup of coffee, have a bowl of Cheerios. That's me. Get stuck in traffic. Go, go, go. Come home. Have no energy for the family. We're constantly in a hurry. We got to pay this. We got to get there. We carry things on our mind. And we find ourselves constantly in a state of hurry. In the midst of that, our world has been given so many new forms of communication. In the last 150 years, we went from simply writing letters to having a telegraph, a telephone, a cell phone, internet, email, Facebook, Twitter, everything. So our lives become inundated with screens and wires and words and digits. We have all sorts of ways that we can communicate, and yet, as our modes of communication grow, our ability to communicate diminishes, doesn't it? It's strange how people, as the world becomes more technologically advanced, people are worse and worse about effectively communicating and connecting with one another. It's an irony. And so all of these things contribute to a sense of loneliness and despair. And I want to just speak to this. I think that the inner sense of loneliness, emptiness, disconnection that every single human being feels throughout life is a source of great evil and great pain in the world. That many of the things that we do to other people that harm others, that hurt others, the things we say, it happens when we're in a hurry. When we're being pragmatic, it happens when we are being selfish and self-absorbed, trying to solve this problem. It's just like I can't be nice to another person. There are so many huge problems that come out of this emptiness. And I guess we think the solution is just to get busier and more crowded with things, but that's not the answer. The answer is this, is that you are not alone. And when I say you are not alone, I don't mean like you're not alone, all of us feel lonely. When I say you're not alone, I mean literally, no matter where you go, the Father is with you. And that is the Christian answer to this very deep and painful existential problem. Let me explain. When Jesus was in his rabbinic ministry on earth, we teach in Scripture, when Jesus was here, he was constantly with his disciples. They followed him around. He constantly had 82 people or more following him around doing everything he did. I say 82 because there were 12 and 70, and then you had all the extras. And so you picture this guy, Jesus, who was just this very magnetic person. He was offensive at times. I mean, there was nobody that Jesus didn't let down, but he was awesome to be around. I mean, he would walk around and he would raise a guy from the dead, and then he would heal somebody, and then he would say something profound, and then he would prophesy something about your life. And so I imagine that Jesus was a very terrifying person to be around, but in a way an addicting person to be around, like someone you constantly wanted to be near. And this was the relationship the disciples were used to for 3 years. We sleep together, we eat together, we pray together, we walk together, we travel together. So they're constantly with Jesus. At the crucifixion, all of his disciples flee. And when he's raised from the dead, as we read in the Bible, there's all of these post-resurrection stories where Jesus is revealing himself again to his disciples in very weird, peculiar ways. The first is in John chapter 20, when he reveals himself to Mary Magdalene. There's a famous story after the resurrection where the disciples are fishing and they can't catch any fish. They're trying to figure out what's going on. And some random guy on the coast says, "Dear friends, haven't you caught any fish?" And they say, "No, man, we haven't caught any fish, buddy," or whatever. I don't know who he is. And he says, "Throw your nets on the other side of the boat." So they throw their nets over and they catch all these fish. And then John goes, "That is Jesus." He is teaching them that although they may not see him, he's always with them. He's never left us, and he's always been with us. God is constantly with us, watching with us, and participating with us. We have heard all sorts of teachings in the church, those of you who've grown up Christian. Well, that if I sin, or if I do this, or if I act a certain way, well, now God's not with me anymore. Well, no, he is. No matter what you do, even if you don't want him, he's there. He just becomes invisible and insensible. So God is constant from the day you were born to the day you breathe your last breath. Christ is with you in the Holy Spirit. That's even what Jesus said in the Great Commission. The very last thing he said after the Great Commission, he says, "Surely I will be with you even to the end of the age." This vision or knowledge that God is with us is core to being a true believer and student of Jesus Christ. The vision or the understanding of Jesus always being with me is the idea that I'm constantly in company with him. Constantly in company with him. It's hard to get to that place, to know that Jesus is with me. You see, many of us, we are afraid to be alone when we feel that sense of loneliness or despair. We're used to going to a friend, and that's not always so bad, but we're used to going to a friend or a television set or to the internet. But sometimes when we're completely alone, it may be that God is going to reveal to us in a very dark time that we're not alone at all and that he's never left us. And it may be, if you're willing to be open to it, you will get an overwhelming sense of God's love and presence. If you hear anything I say this morning, hear this. You can't get closer to God. You also can't get farther from God. You can only realize that he's been close the whole time. And when that happens, you're given an amazing power to do what Jesus told us to do. Love our enemies. Don't judge others. Don't live your life for material gain. Live for the benefit of others. Don't shove religion down people's throat. Help the poor. Help those who are in need. Care for the lonely and the lost. Believe in children. The list goes on and on. There are two ways to treat pain. One is to numb the pain, and the other is to cure the pain. Typically, curing pain is much more painful. If you broke your leg, you could either, one, if you had to choose. If you had to choose, this is an interesting question. If you broke your leg and you had to choose between taking morphine to make the pain going away, or setting your leg to make the break go away, which would you choose? Now, usually when you set a broken leg, it's more painful than the break itself. The good thing is we live in a world we don't have to choose when it comes to that type of thing. But if you had to choose, which would you choose? You would choose to set the break. And in many ways, that's sort of what our loneliness and despair can be like. We want to flee from our loneliness. We want to run from our despair. We want to numb the pain. But it just might be for those of you that are caught in despair and loneliness that you are called to face that loneliness and embrace it. Embrace your loneliness. Embrace your despair. Embrace the darkness. And in the midst of that, you may realize that that darkness, that despair, which is very painful, doesn't exist. That in the midst of it, the light of Christ shines brighter than any darkness. And even when you thought you were completely alone, God was there with you the whole time. And in those moments, you may experience His ongoing presence. And that is important. Many of us have people in our lives that when we are around them, we act better. My grandma was this way, my grandma Pursley. She had this image of me when I was a kid that I was this great kid. Now, as an adult, I realized she actually knew who I was. But when I was around my grandma Pursley, I always would try to be on my best behavior, you know, because grandma was around. People do this with me sometimes when they find out I'm a pastor. It drives me crazy. You know, I'm hanging out with some friends or something, and I'm very casual, and we're having a good time, and what do you do for a living? That is my least favorite question. I hate telling people I'm a pastor, because usually they change, for the better or for the worse. But they're never the same. They never just treat me like a normal guy. But many of us have people in our lives that when they're around us, we start to watch the way we act and treat others. And that's what happens when you sense that Christ is with you wherever you go. The things you say, the choices you make, the money you spend, it becomes different. And in fact, you have to become cold and you have to ignore that knowledge of Christ's presence in order to do things you ought not do. We almost can never totally sense the love and the presence of Jesus Christ, really be sensing it and feeling it, and then be cruel to someone. We have to turn our back on Christ first and pretend He's not there. And so for those of us who find ourselves in loneliness and despair, this is just a very simple message. You can't be alone. You're never alone. Though you feel alone, though you feel despair, you can never be alone. And if I have one overarching message, this is Bobby Shuler's message, it is this: to lift the blinders off your eyes and realize the love of God. You cannot get God to love you more. You cannot get God to love you less. You cannot get closer to God. You cannot get farther from God. All you can receive is a deep spiritual knowledge that God loves you and God is near you and that God is traveling with you through life, and that when you're hurt, He feels hurt and wounded by that. When you harm others, He doesn't like that. But no matter what, He continues to love and be present in your life. And that changes everything. You can't be alone. You can't be alone. You are God's kid. No matter how old you are, even if you're an old grandpa, you are God's kid. And He has tons of grace for you when you make mistakes. And you're still alive. No matter how sick or weary you are, you're still alive because He has something He wants you to do. And the way that you find out what He wants you to do is to know that He's always with you and to take His hand and allow Him to lead you into your calling and into your purpose. Let's pray. Lord, it's such a hard sermon to give, the idea that we should go from a place of loneliness to a place of solitude, that regardless of what other preachers say or other religious people in our lives say or all the dogma and hurtful legalistic things we've heard in life, we know, God, that although You can be pleased and unpleased, we know that You love us, and that love can't be taken, it can't be increased or decreased, neither can Your presence grow but Lord, that You are always here. And Lord, so I just pray now over the abyss, the emptiness, the despair, that people would know that is an illusion, that there is no abyss, and that Your light shines bright in the midst of all of us. Lord, You hold us and shepherd us, and we take great hope in that, and we love You. In Jesus' name, amen. And so I hope that as you leave today, you know that as you go, God goes with you. And that is a benediction. The Lord is blessing you and keeping you. The Lord is causing His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift His countenance upon you and will give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Love you guys. Have a good week.
Speciaal voor u als kijker van Hour of Power dit najaar. Varen op Rijn en Moezel. Bijzondere Hour of Power momenten beleven tijdens een luxe cruise. Dit alles aan boord van het prachtige 4-sterren passagiersschip de Da Vinci. Ga samen met gastheer Jan van der Bos deze 7-daagse cruiseervaring beleven vanaf 23 oktober. Vraag nu de gratis brochure aan. Bel 0172 48 48 48 of kijk op onze website.
Ja, is veel belangstelling voor de cruise die hopelijk volgende maand gaat varen over de Moezel en over de Rijn. En wat ik het allermooiste vind is het contact tussen kijkers van Hour of Power. Het samen genieten van mooie dingen, heerlijk eten, maar vooral van de ontmoeting. Folder kunt u gratis aanvragen. En dan terug even naar Bobby wat hij zei. Je kunt de eenzaamheid op twee manieren verdrijven. Door eraan toe te geven of door te zeggen en te weten en te geloven wat Jezus zegt. Ik ben met je. Het was 2 jaar geleden thema voor het hele jaar van Hour of Power. En dat verandert nooit, dat thema. Een hele goede week en ik hoop tot volgende week zondag.
Ons hart huilt om al die kinderen die in nood verkeren. Om kinderen die elke dag weer opnieuw te maken hebben met armoede, honger en geweld. Om kinderen die geen liefde kennen en geen ouders hebben die voor ze zorgen. Hart voor Kinderen wil hier samen met u iets aan doen. En dat kan. Door gezinnen samen te stellen waar kinderen veilig kunnen opgroeien. Met voldoende voedsel, onderwijs, medicatie en heel veel liefde. Hart voor Kinderen helpt kinderen in Sri Lanka, China, Bosnië, Swaziland, Lesotho, Zuid-Afrika en Haiti. En wil dit graag blijven doen. Helpt uw hart ook om deze kinderen? Doet u dan mee. Uw hulp kan het verschil maken. Hier ziet u dat enorme verschil. Kinderen zoals ze binnenkomen en diezelfde kinderen nadat ze met liefde zijn opgevangen. De wachtlijst is nog groot. Kinderen die zonder hulp geen toekomst hebben. Helpt u mee dat verschil te maken? Voor 7 euro per maand kan dat. Word nu donateur en bel ons op 035 772 1104. Of ga naar hartvoorkinderen.nl.